Welkom bij een nieuwe aflevering van Almere Divisie, de podcast. Zoals te doen gebruikelijk op de 8e etage van de WTC-toren in het centrum van Almere. Met vandaag weer 3 interessante gasten aan tafel. Allereerst de onbetwiste eerste doelman van Almere City, Mr. Clean Sheet, Noordin Bakker. Welkom, Noordin.
Dankjewel, Martijn.
Afgelopen zondag hielden jullie na een 2-0 voorsprong bij rust een puntje over aan de uitwedstrijd tegen Heracles. Het werd uiteindelijk 2-2 in Almelo. Met welk gevoel stapte jij nou aan het eind van de avond de bus in voor de terugweg naar Almere?
Ja, dat was een heel dubbel gevoel natuurlijk. De eerste helft vond ik ons heel goed spelen. En dan sta je ook dik verdiend 0-2 voor. En dan krijg je al heel snel penalty tegen. En gelijk 1-2. En dan mogen we op basis van de tweede helft wel blij zijn met een punt, denk ik.
Ja, hebben jullie in de tweede helft een beetje de wedstrijd uit handen gegeven? Voelt dat zo?
Ja, aan de ene kant wel natuurlijk, omdat je al zo snel die aansluitingstreffer tegenkrijgt. En ik vond zelf dat we veel te ver achterover gingen hangen eigenlijk. En dat deed Heracles ook vrij goed, vond ik. Dus ja, zij waren wel veel gevaarlijker, ja.
Ja, jullie hadden op 30 punten kunnen komen met nog 10 wedstrijden te gaan. Het werd 1 punt, dus op 28 punten. Maar ondanks misschien wel die kleine teleurstelling, loop je wel een puntje uit op nummer 16. En dat is die nacompetitieplek waar je niet wil staan. En daar ben je wel gewoon op uitgelopen dit weekend.
Ja, dat wel, ja. De concurrentie heeft geen beste zaken gedaan. Dus voor ons is het puntje wel gunstig als je het zo bekijkt.
Ja, want het verschil met die plek 16, daar staat nu RKC, is nu opgelopen tot 10 punten. Dat ziet er redelijk goed uit voor jullie in jullie debuutseizoen.
Ja, dat ziet er nu aardig uit, ja. En met nog 10 wedstrijden te gaan, gaat het de goede kant op.
Ja, verschil PSV met Feyenoord is 10 punten. Iedereen gaat ervan uit dat PSV kampioen wordt. Het verschil met jullie met die plek 16 is 10 punten. Kan iedereen er dan van uitgaan dat jullie je gaan handhaven? Of is dat te simpel gedacht?
Nee, dat is veel te simpel gedacht natuurlijk. We moeten eerst maar even zeker nog 3 wedstrijden winnen, vind ik. En dan zien we wel weer verder.
Ja, heb jij eigenlijk je vakantie al geboekt? Want misschien kan je ook wel omhoog kijken. Hè? Linker rijtje en misschien play-offs voor Europees voetbal. Of sla ik nu compleet door?
Nou, met het boeken van mijn vakantie wacht ik nog eventjes tot alles definitief is. Maar ga het zien.
Ja, nou, we gaan zo meteen uitgebreid met jou nog even terug naar zondagavond natuurlijk. Tweede gast aan tafel is oud-profvoetballer Bas van der Brink. Die in zijn carrière voor zowel FC Omniworld, het vroegere Almere City natuurlijk, en FC Utrecht speelde. En laat dat nou net de tegenstander van komende zaterdag zijn. Bas, tegenwoordig ben je als scout in dienst van Premier League club Bournemouth. Dat moet jou enorm trots maken, denk ik.
Ja, ik vind het vooral heel leuk eigenlijk dat ze tegen elkaar spelen. Ja. Helaas speelde ik zelf destijds inderdaad bij Omniworld in de eerste divisie en niet in de eredivisie. Maar nu is het wel heel erg leuk om beide clubs te kunnen volgen.
Ja, hey, zoals ik zei, je bent tegenwoordig scout, hè, bij Bournemouth, de Premier League club. Dat is niet niks, toch?
Nee, zeker niet. Het is super gaaf. De kans om bij een Premier League club te kunnen werken is voor mij 1 uit de miljoen, denk ik. Dus die heb ik gelijk met 2 handen aangegrepen.
Ja, hoe ben je daar terechtgekomen?
Ja, heel veel kwaliteiten en een goed netwerk.
Ja.
Ja, die hebt allebei wel nodig.
Ja, want wanneer werd je benaderd? Want je bent nog niet zo heel lang bij Bournemouth werkzaam, toch?
Ja, sinds de start van dit seizoen. Ja. Dus ik heb in mei voor het eerst contact gehad met de club.
Okay.
En, dat klikte gelijk. Ik denk dat zij op de manier werkte waar ik, hoe ik graag zou willen werken. En natuurlijk de wedstrijden waar ik normaal gesproken naartoe zou gaan, waar ik kaartje voor zou kopen, dat zijn nu de wedstrijden waar ik naartoe ga om te werken. Dus dat is heel erg gaaf.
Ja, best een leuk leven dan, hè?
Geweldig.
Ja, en je scout spelers in Nederland en nog meer over de grens?
Ja, zeker. Nederland, België, Duitsland, dat is mijn regio.
Oh ja, en dan moet je 10 voetbalwedstrijden per week kijken, denk ik.
Ja, dus dat is heerlijk werk.
Ja, krijg je er geen lasogen van?
Soms wel, maar het is natuurlijk heel erg gaaf. Het is het 1 na leukste beroep ter wereld.
Ja, en het leukste beroep is?
Profvoetballer.
Hey, en ja. Naast je zit Noordin Bakker. Die heeft al redelijk hoge ogen gegooid dit seizoen. Wordt alom geroemd. Wat staat er nou achter zijn naam in jouw scoutingsrapport, in je schriftje?
Veel reddingen. Ja? Volgens mij de meeste van de Eredivisie.
Ja.
Dus dat staat sowieso natuurlijk. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een keeper om veel reddingen te maken. Dus ja. Volgens mij Doe je het ook beter dan dat verwachte doelpunten zijn. Dus dat is wel iets wat ik natuurlijk meeneem.
Ja, nou, we gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Ik ben echt nog wel benieuwd naar jouw werkzaamheden verder bij Bournemouth. Maar je hebt natuurlijk ook een verleden in Almere. Dat zei je al even. Je speelde van 2007 tot 2009 bij FC Omniworld. Ja, je kwam destijds over van FC Emmen. Ja, wat was dat voor een periode destijds?
Ja, eigenlijk een hele leuke periode. Ik heb daar wel weer het plezier bij in het voetbal teruggevonden. Bij FC Emmen had ik wat mindere periode. Ik weet niet waardoor dat kwam. Maar uiteindelijk kwamen we bij Omniworld onder Peter Boeven en Peter van Vossen. Jeffrey Kooistra was destijds technisch directeur. En ze hadden op een of andere manier een hele leuke sfeer weten te creëren. Het was allemaal wat kleinschaliger dan wat het nu is. En ik heb echt onwijs een leuke voetballende periode gehad. Dus ik kijk terug op een toptijd.
Ja, was het echt professioneel of semi-professioneel?
Nou, gezien de budgetten denk ik wel heel professioneel. Ik denk dat de instelling van de spelers wel echt wel top was. Alleen we hadden wel minder middelen om mee te werken. Alleen ik denk dat de intrinsieke motivatie wel echt heel erg goed was bij de spelers.
Er waren veel jongens die voor hun laatste kans in het betaald voetbal vochten. En hele jonge spelers, hè? Een beetje mixen.
Ja. Of überhaupt een kans inderdaad in het profvoetbal. Maar we weten wel dat ze de faciliteiten waren niet top, maar de... Ja, de hele sfeer die er was, die was wel echt wel professioneel. Dus dat viel me 100% mee.
En jullie speelden nog in het paars, hè? Dat was ook mooi. Dat was onderscheidend.
Het was zeker onderscheidend. Het was wel eventjes wennen, vond ik. Maar ik heb uiteindelijk nog een keer in het paars-wit gespeeld. Dus in Australië. Dus ik ben er bekend mee. Dus.
Ja. En wat is jou nou het meeste bijgebleven van die periode in Almere destijds? Heb je nog iets dat je denkt van, oh ja, dat was toen...
Ja, lastig eigenlijk. Het was meer het team wat we hadden en de leuke onderlinge verstandhouding dan dat er echt één moment was wat er uitsprong.
Ja, en je hebt ook nog bijvoorbeeld met Oussama Assaidi gespeeld, hè? Die jongen die later naar Liverpool ging.
Ja, Oussie inderdaad. Die weet ik nog wel, mijn eerste trainer. Dat was dan wel een moment wat me bij is gebleven. Ik kende hem natuurlijk niet. Er kwam een lange bal op hem tijdens een positiespel. Dus jong ventje. Ik denk dat ik gelijk even kort op weet direct wie ik ben. In zijn aanname speelde hij met domme benen. Dus wist ik gelijk wie hij was.
Welkom.
Ja, welkom. Ja. Wat is dit dan? Dus dat was wel leuk. We hadden best wel wat kwaliteit nog op het veld.
Noem nog eens een paar andere spelers van destijds.
Ondergewaardeerde spelers Arnaard van Toor. Ja. Paul Mulders.
Vond
ik in principe allebei wel echt eredivisie kwaliteit hebben. Dion Malone zat nog in het elftal. Sander Duits heeft uiteindelijk nog natuurlijk best wel wat eredivisie wedstrijden gehad. Inmiddels assistent bij Jozef Oosting bij Twente.
Ja. Best nog wel naam ook. Hè?
Matusiwa, niet degene in de league.
Djangi,
zijn
broer. Ja. Zijn broer. Ja.
Ja, de broer van Assou Matusiwa.
Ja, mooie tijden dus. En je hebt natuurlijk ook bij FC Utrecht gespeeld. Hè? Daarom hebben we je ook een beetje uitgenodigd. En zelfs de beker gewonnen, hè? Destijds met de Domstedelingen. Dat was toch wel een beetje je hoogtepunt, je carrière in Utrecht?
In Utrecht wel, ja. Ik weet niet of het echt mijn hoogtepunt was, omdat ik op de bank zat tijdens die wedstrijd. Dus dat is altijd wel een beetje jammer. Ik zeg wel dat ik de beker gewonnen heb, maar in principe heb ik wel warm
gelopen. Hij
zat
op de bank.
Ja, ik zat op de bank.
Warm gelopen in de Kuip.
Warm gelopen in de Kuip op dat moment, helaas. Dus dat was wel jammer. Het leek er even op alsof ik erin zou komen. Alleen toen kreeg Richard Leitoe, die kreeg een blessure. Moest er iemand anders in. Dus daar baalde ik destijds wel van. Maar het was natuurlijk wel heel mooi. Alles wat er omheen zat. De spanning, de beleving, het vieren van die beker. Ja, dat is wel iets wat je als specifiek moment bijblijft.
Ja. Utrecht dus, FC Omniworld. En na die periode FC Omniworld ben je nog actief geweest in Australië, in Zuid-Korea en in India. Hè? Dus ben jij zo'n globetrotter?
Inmiddels wel. Dat was ik niet. Nee, ik wilde wel graag een avontuurtje in het buitenland meemaken. En mijn vrouw zei nog, net voordat wij weggingen, buitenland is goed, maar het liefst niet zo ver weg.
Dus, toen koos je voor Australië?
Ja, ik denk, dan moeten we naar Australië. Ja, Nieuw-Zeeland is verder weg.
Ja. En maar hoe was dat in Australië? Dat was
Buitengewoon mooi. Dat was voor mij qua voetbal en alles wat er omheen zat de beste ervaring.
Ja. En ook nog terechtgekomen in Zuid-Korea en in India. En India was van hele korte duur, geloof ik, hè?
Ja, Zuid-Korea was uiteindelijk 2,5 maand in plaats van 2 jaar. Dus dat viel ook niet mee.
Waarom ging je daar zo snel weg?
Ik ben daar geblesseerd aangekomen. En daar hadden ze in principe geen boodschap aan dat ik geblesseerd was. Dus ik moest met pijnstillers wel gaan spelen. Maar het niveau van mij tijdens die wedstrijden was niet wat ik wilde. Heb ik aangegeven dat ik liever zou willen revalideren. Achteraf bleek dat ik een gescheurde enkelband had. Maar daar wilden ze dat ik mee zou blijven spelen. En omdat dat niet het geval was, vonden ze dat ik niet geschikt was om in de K-League te spelen. Ja. hebben ja, gezamenlijk het contract ontbonden.
Dat was Zuid-Korea.
Dat is 2,5 maand, was al niet lang. En in India heb ik 4 dagen gezeten in totaal, dus dat was helemaal niet lang. En daar kwamen we binnen 2 trainingen eigenlijk kwam ik lijnrecht tegenover de leiding van de club te staan. En dat was de eigenaar met zijn 12 broers. Het was voor mij niet genoeg basis meer om te blijven, dacht ik. Ja.
Dat was India. Maar Australië was wel een goede ervaring.
Ja, bijzonder.
Heb je ook nog bekerfinale gespeeld, geloof ik, voor de titel?
De Grand Final. Ja. Dus wat ze ook in België hebben. Dat je echt voor het kampioenschap speelt. Helaas, in de laatste of in blessuretijd hadden die met een onterecht penalty verloren. Ja. Maar, ja.
Praat zo verder met jou natuurlijk over FC Utrecht met name en je scoutingswerkzaamheden. Derde gast aan tafel, ook niet tenminste, journalist Lennon van Dekken, werkzaam onder andere bij de Telegraaf. Maar je volgt ook Almere City in de Eredivisie voor 1 Almere en je schrijft vaak pittige wedstrijdverslagen. Lennon, afgelopen zondag gaf scheidsrechter Hiegler Almere City clubtopscorer Thomas Robinet de rode kaart. Na een ongelukkige botsing in mijn ogen met Kelvin Leerdam. Wat dacht jij toen Hiegler die rode kaart uit zijn zakje toverde?
Typisch Hiegler.
Ja?
Ja, kijk. Hiegler hebben we al in de eerste divisie. En ik ben ook teammanager van Jong Almere City geweest. Zijn we vaak tegengekomen. En het is helaas een scheidsrechter die niet opgaat in het spel wat gespeeld wordt, het niet aanvoelt en vaak een beslissende rol speelt in een wedstrijd. Ik zie het liefst een scheidsrechter als Erwin Blank of Joey Coy. Dat zijn scheidsrechters die onderdeel van het geheel zijn. En bij Hiegler lukt dat niet altijd.
Ja, wat mij fascineert was eigenlijk dat hij het in eerste instantie helemaal niks vond en dan naar dat scherm wordt geroepen en het dan blijkbaar wel iets vindt. Terwijl heel de wereld zegt, dit was geen rode kaart.
Ja, apart. Maar ja, hij moet. Kijk, ik vond dat Almere City kreeg heel veel credits over hoe ze met de situatie omgingen. Dat vond ik ook heel netjes. Kan ik over mezelf in dat stukje niet echt zeggen. Nee. Maar oké, we hebben het ook netjes gehouden. Maar weet je, het is vreemd dat hij dat beslist op dat moment. En hij heeft goede beelden gehad. Maar ja, hij is door de VAR toch geroepen. Ik denk met name omdat er natuurlijk ook nog wat bloed bij kwam.
Dat kan bij een botsing gebeuren.
Ja, het is apart dat hij deze cruciale beslissing neemt. Want ja, het drukt toch een stempel met nog een half uur te spelen op de wedstrijd.
Ja, en dan denk je nou misschien gezien de beelden en de ophef. Misschien wordt die rode kaart wel geseponeerd. Maar de KNVB, de tuchtcommissie, heeft Robinet gewoon 2 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk gegeven, waardoor die dus FC Utrecht thuis moet missen.
Ja, dat verbaast me niks.
Nee, want dan nemen ze eigenlijk Hiegler toch in bescherming?
Ja, er is de laatste tijd natuurlijk veel commotie om Hiegler. Die heeft ook natuurlijk de bekerfinale of de halve tussen PSV en Feyenoord gefloten. Daar heeft hij ook iets in de ogen van velen gedaan wat niet correct was. Maar ja, de KNVB is de KNVB en die nemen hun eigen beslissing.
Ja, maar komend weekend is hij wel teruggezet naar een potje in de KKD. Ja. Daarin geven ze misschien al aan van je zat er toch wel een beetje naast.
Ja, misschien wel. Maar het verbaast me inderdaad wel dat de KNVB de beelden niet wat beter bestudeerd heeft. Want er zijn ook diverse polls op het internet, hè, bij Soccer News en dat soort zaken, waar meer dan 1000 mensen gewoon kijken naar dat beeld en bijna 90% zegt van dit is geen penalty.
Ja. Ik kwam ook nog een statistiekje tegen. Dat Hiegler Almere City in 8 wedstrijden 6 rode kaarten heeft gegeven. Je zou er haast iets van gaan denken. Als dat echt zo is.
Nee. Ja. Ik denk gewoon dat het type scheidsrechter is. Wat ik net al aangaf. Een goede scheidsrechter valt niet op. En Hiegler is gewoon te vaak in negatieve zin opgevallen en niet alleen bij Almere City.
Nou, we gaan straks ook met jou terug natuurlijk naar afgelopen zondag. En in deze aflevering mag onze eigenzinnige verslaggever Joep natuurlijk ook niet ontbreken.
Het is altijd een feestje om Martijn een beetje mee praten over jouw gasten en over de wedstrijden, dat soort zaken. Maar laten we eens beginnen met de line-up van vandaag met Nordin Bakker bijvoorbeeld. De man die gespeeld heeft bij Knollendam, Volendam, Birou uit Bulgarije, wie wil er niet spelen? En nu dus onder de lat bij Almere City FC, waar hij nog geen minuut mist. En dat is toch mooi voor die jonge Martijn. Lekker zo'n stabiele factor in het team zijn. Dat moet vast fijn zijn, toch? En Bas van der Brink, ja, dat is een man die een verleden heeft bij Omniworld. Dat was toen nog dat paarse en zo. Wat zijn de tijden veranderd, hè, Martijn, met dat rood tegenwoordig. Ali is tegenwoordig ook de afkorting. Enfin, als je aan hem vraagt wie die liever heeft, Utrecht of Almere, wat hij mooier vindt, verklap ik je alvast. Martijn is Utrecht, 100%, ik weet het zeker. En dan Leno van Dekken, ja, dat is ook een fraaie gast door Martijn. Die man loopt al jaren mee bij de club, bemoeit zich met een stukje communicatie, een stukje journalistiek. Er zit toch vrijwel elke wedstrijd op de perstribune. En dat doet daar een beetje tussen de journalisten. En doet lekker zijn eigen ding op de tribunes en ook een beetje langs de lijnen en zo. Praat lekker verder, Martijn, over de wedstrijd, over andere onderwerpen. En dan kom ik zo bij je terug om te praten over Heracles uit, maar ook Utrecht thuis. Wat een wedstrijd. Daar gaat iets moois gebeuren, ik weet het zeker.
Ja, dat was onze Joep. Noordin, terug naar zondagavond. Ja, jullie hadden nog een appeltje te schillen met Heracles, hè? 0-5, die thuiswedstrijd. Een van de minste wedstrijden, denk ik, van het seizoen. Ja, hele rare wedstrijd was dat destijds, waarin jullie bij vlagen best wel gelijkwaardig waren volgens mij, maar uiteindelijk in die slotfase het uitliep naar 0-5. Gingen jullie ook een beetje met dat idee richting Almelo?
Ja, dat is door de technische staf wel aangekaart natuurlijk, dat we revanche moeten nemen op ze. En ja, die wedstrijd zelf, die thuiswedstrijd, was een hele bizarre wedstrijd, zoals je zegt. Ik vond ons niet eens een mindere partij toen, die wedstrijd. En dat was heel geflatteerd 0-5 geworden natuurlijk. Dus leefde wel een beetje revanchegevoelens bij ons.
Ja, en jullie begonnen, zoals gezegd, zondag uitstekend. Vol druk naar voren, niks achterover leunen. Ja, jullie zitten vol druk. En Heracles had daar eigenlijk geen goed antwoord op, hè?
Nee, wat je zegt, het ging hartstikke goed eerste helft. We stonden gewoon dik verdiend 0-2 voor. Gaven bijna niks weg. En creëerden veel goede kansen, ja.
Ja, je voetbalde eigenlijk in de openingsfase al een aantal keren de 16 in, zonder tot een schotpoging te komen. Leno, uiteindelijk wordt het dan 0-1 via Kathleen. Ja, die was tegen Feyenoord al goed en nu weer prominent aanwezig. Die zit er goed in, hè, die Joan Kathleen.
Ja, dat zie je ook. Er wordt ook veel over hem gesproken, ook door de analisten op ESPN. Ja, het is iemand die, als hij in de bal komt, dan gaat het publiek al een beetje staan, als het ware. Of ja, gaat al kijken wat gaat er nu gebeuren. En dat hebben we een tijdje gemist.
Ja, dat is een mooie speler, Bas. Is dat dan... Nee, jij scout niet in Frankrijk natuurlijk, hè? Maar is het een speler die jij dan bijvoorbeeld wel kent? Want hij wordt gehuurd van Lorient. Ja. Die komen uit in de Ligue 1. En is ook nog Frans Jeugd International. Maar ken jij hem dan?
Ja, in die zin, wij werken, of beter gezegd, onze eigenaar van Bournemouth is ook eigenaar van Lorient. Dus dan ken ik Kathleen ook wel. Dus ik heb ook extra op hem gelet dit weekend. Maar ik vind dat hij het in die rol als een soort wingback, ja, hij pakt het meer aanvallend op. En op zijn eigen manier heel erg verrassend is hij, vind ik. Ja. Hij speelt opportunistisch, maar daardoor met zijn snelheid is hij toch wel lastig te verdedigen. En ik denk dat hij dit weekend misschien wel 2 doelpunten had kunnen of moeten maken.
Ja, de tweede helft kwam hij nog een keer vrij naar binnen. Hè? Mocht hij uithalen.
Ja.
Ja. Maar is het... er zijn wat dwarsverbanden. Maar zou dat dan bijvoorbeeld een speler voor Bournemouth kunnen zijn? Zo'n Kathleen, als hij zich verder ontwikkelt? Of is hij daar nog veel te jong en nog niet rijp genoeg voor?
Ja, ik zal sowieso niet iets op een podcast zeggen over spelers wel of niet.
Nee, nou oké, okay, begrijpelijk. Noordin, na die 0-1 van Kathleen moet Robinet eigenlijk de 0-2 direct maken. Hè? Een kopkans, vrij kopkans. En daarna mocht jij aan de bak, hè? Met die kans van Jis Hoornkamp. Was nog eventjes, wilde volgens mij een penalty, maar je moest eventjes aan de bak.
Ja, want hij was al onderweg naar de grond eigenlijk. En hij wilde graag een penalty. Maar ik denk, ik zal toch maar even zo kort mogelijk zitten op hem, zeg maar. Om mijn goal te verkleinen. En dat lukte gelukkig. Maar daarna was hij vooral bezig met het versieren van de penalty dan de kans die hij miste.
Jullie krijgen even later wel een penalty. Eerst mispeer van Kathleen en vervolgens wordt Hansen door Roosken een beetje dom naar de grond getrokken. Robinet maakt dan zijn 9e van het seizoen. Bleek ook de ruststand. Geen vuiltje aan de lucht. Wat dacht jij bij rust?
Ja, ik was er zelf nog niet helemaal zeker van natuurlijk. Want bijvoorbeeld Vitesse stond ook 3 weken terug daar 0-2 voor. En die verloren ook nog 3-2. Dus ja, we waren wel gewaarschuwd op dat vlak. En als je dan 1 minuut na rust gelijk die penalty tegenkrijgt, dan moet je wel even alle zeilen bijzetten. Ja.
Ja, Lenno, wat dacht jij bij rust? Je was het verslag natuurlijk aan het maken. Jij was al mooie superlatieve koppen aan het bedenken natuurlijk.
Ja, daar was ik al mee bezig. Ik had een positief stuk. Ik was zeer onder de indruk van het spel in de eerste helft. Maar het is ook wat Alex Pastoor na afloop zei. Het is botte pech. Door zo'n ongelukkige hensbal komen ze dan in het spel. Ik had nog wel moeten zien of ze nog na die 2-1 verder hadden door kunnen drukken. Ja, en dan gebeurt er natuurlijk daarna nog iets. Waardoor ze nog meer geholpen worden. Maar het was 2-1 en ja, dit kan gewoon gebeuren.
Ja, zij gingen in de tweede helft met een extra spits spelen met die Sanko. Die ook in Almere gescoord had. Na amper 2 minuten krijgen ze dan die strafschop. Floranus, hoe heb jij die strafschop ervaren? Was daar nog iets op aan te merken of niet?
Nee, de bal ging richting doel en zijn hand was hoog. Dus heel lullig. Ja. Maar het is een strafschop en de scheidsrechter die maakte volgens mij ook een verontschuldigend gebaar van ik kan niks anders doen, dit is gewoon een strafschop.
Ja, een ongelooflijk slecht begin van die tweede helft. Floranus kon er in mijn ogen niet veel aan doen aan die penalty, maar trok na afloop wel een beetje het boetekleed aan. Luister maar.
Ja, uiteindelijk begint het wel daar, want het was 2-0 en ik denk als je die penalty niet krijgt, dan is de wedstrijd toch wel anders.
Maar was toch ook een beetje ongelukkig, toch, die hensbal?
Ja, tuurlijk. Was ongelukkig. Maar ja, uiteindelijk, laat me zo zeggen, ik kijk naar mezelf. En dat mocht niet gebeuren, zeg maar. Want het begint uiteindelijk daar. En één komt op 2-1, hun krijgen vertrouwen, hun gaan erin geloven. En dan krijgen wij een rode kaart tegen en dan gaan ze nog meer erin geloven. En daar begint het wel bij, snap je? Ja.
Bas, wat vind je van deze reactie van de aanvoerder?
Netjes dat hij doet, maar in mijn ogen kon hij er niet veel aan doen aan die penalty of die hensbal. En wat al gezegd werd, ik vind het ook lullig voor hem, maar het is gewoon volgens de regels wel een penalty. Alleen je kan er helemaal niks aan doen van zo dichtbij.
Ja, na 55 minuten nemen de zorgen dan verder toe. Hè? We hadden het er net met Lenno even over, die rode kaart. Wat vond jij daarvan?
Ja, ik denk dat iedereen dat al gezegd heeft. Ja. Hij raakte natuurlijk met zijn arm, maar je kan zien dat hij nooit heeft gezien waar die speler zat. Hij keek naar de bal en dat is de beweging die je maakt om omhoog te komen om die bal te koppen. Dus het was onwijs knullig en misschien nog wel vervelender voor Leerdam dan voor Robinet zelf natuurlijk, met de pijn die hij had. Ja, ik had hem zelf niet gegeven, maar dat is lekker makkelijk terwijl ik voor de buis zit.
Ja, maar toch, jij zegt het al. Iedereen heeft het al gezien en iedereen vindt het geen rode kaart. Maar wat is dat dan voor mechanisme dat als dan die scheidsrechter naar dat scherm gehaald wordt, dat hij dan toch de rode kaart geeft? Wat is dat?
Ja, ik denk dat het ook de druk is die erbij komt kijken. Dat je per se als scheidsrechter en als VAR geen verkeerde beslissing wil maken. Dat je misschien wat te overijverig op de beelden zit en dat je wellicht dan een beetje de context kwijt bent. Ik weet het ook niet, maar ik ga ervan uit dat ze natuurlijk de beste bedoelingen hebben. Zij willen ook geen fouten maken. En ik denk dat zolang wij, ik noem nog steeds wij als voetballers, ook nog fouten maken, vind ik dat scheidsrechters dat ook mogen. Dus het is alleen extra lullig dat het de wedstrijd beïnvloedt. Maar ja, zo hebben spitsen die kansen missen, keepers die ballen doorlaten, verdedigers die verkeerde beslissingen nemen. Iedereen maakt fouten. Dus het is sneu, maar het is niet anders hoort bij het spelletje.
Ja, Noordin, na die rode kaart, dan voel je het echt gelijk. Dan ruikt Heracles bloed. Dat voel je aan alle kanten en neemt de druk op jouw goal gelijk toe, hè?
Ja, je merkt dat ook in het stadion zelf. De fans van Heracles gingen er natuurlijk volle bak achter staan. En ze gooien ook die tweede spits erbij, Sanko, wat je net zegt. En ja, dan ruiken zij bloed en gaan ze volle bak voor de overwinning. En dat voelden wij ook als team, als verdediging, dat we steeds verder achterover gepoest werden. En toch creëren wij nog twee grote kansen die tweede helft.
Ja.
Met Koopmeiners en Kathleen. Dus ja, weet je.
Maar die 2-2, die viel eigenlijk vrij snel. Hè? Die viel binnen 20 minuten na rust van Rustic. Die mocht vrij combineren. En hij legde hem ook wel lekker weg, hè?
Ja, hij draaide hem aardig binnen inderdaad. En vanaf dat moment dacht ik van, we willen hem echt niet verliezen deze.
Nee.
Dat had wel funest geweest voor ons, denk ik. En ik ben blij dat we in ieder geval niet meer dan 2 tegengoals hebben gehad op dat moment.
Nee.
En,
op dat moment van die 2-2 leken jullie wel een beetje kwetsbaar, hè? Want jullie waren nog niet helemaal, jullie stonden nog niet helemaal goed. En volgens mij gingen jullie daarna nog wisselen. Met nog een Floranus, die kwam volgens mij weer naar het centrum. Van La Parra, er werd een wingback. Ja, dat was gewoon een kwestie van even stutten. Want daarna nam de rust wel volgens mij wel redelijk toe.
Ja, het was hele verzoeken qua formatie. Ook omdat zij die extra spits erop gooiden. En natuurlijk die rode kaart van ons. Maar daarna denk 5 minuten later hadden we het wel weer aardig op de rit verdedigend. Ja. En geen goals meer doorgelaten verder.
Kom je nog wel heel goed weg als die Bruns snoeihard op de kruising schiet?
Ja, dat wel, ja.
Ja. Maar aan de andere kant, Koopmeiners, die had hem ook kunnen maken.
Ja, zeker. Wat ik net zeg, dat wij ook 2 grote kansen creëren nog. En met 10 man vind ik ook knap. En het eindigde in 2-2, hè?
Ja, ja, het slotstuk was bijna een wereldgoal van die invaller, hè? Die van die Engels. Ja, daar kon je alleen maar naar kijken, volgens mij.
Ja, die raakte hem fantastisch, ja. En gelukkig voor ons ging die voorlangs, ja.
Ja, Leno, vervelend tijdstip trouwens. Zondagavond 8:00 en niemand zit erop te wachten. Maar saai was het niet, denk ik.
Nee, het was absoluut niet saai. En iedereen heeft, denk ik, genoten. Ook de neutrale toeschouwer heeft genoten. Het was gewoon een hele leuke wedstrijd. En ja, ik heb niet zoveel problemen met zondagavond 8:00.
Nee, maar jij zat ook... Vanuit huis je stuk te schrijven.
Ik zat op de redactie te werken. Maar dat maakt niet uit.
Maar die supporters kan me wel voorstellen. Dus, ja. Ik noem maar, je bent bakker en je moet maandagochtend om 6:00 je bed uit om brood te gaan bakken. Of ik weet niet hoe laat ze dat doen. Maar om dan op zondagavond nog even naar Almelo te gaan.
Ja, dat zijn de echte supporters. Hè? En heel veel supporters die kiezen er ook voor om het thuis te zien. Hè? Want we zitten gelukkig op alle wedstrijden zijn live. Dus dat is heel fijn.
Ja, maar dat is ook de reden waarom... Ja. Natuurlijk vanwege die spreiding van al die wedstrijden. Ja. Maar vooraf zag je natuurlijk bij de supporters wel ESPN met een euroteken. De E was dat euroteken, ESPN. Ja. Ja. Supporters vinden het niks.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Kijk, ik heb ook erg moeten wennen na 14, 15 jaar op de vrijdagavond heel Nederland doorkruisen. En nu gaat het op andere dagen. Ik heb meer moeite met mijn zondag die opengebroken wordt als ik om 2:30 moet spelen.
Ik vind het wel heel lekker dat we niet meer op vrijdag spelen. Met die files altijd op vrijdagmiddag.
Stond altijd
uren in de file.
Ja, klopt. Ja. Als je naar het zuiden gaat was het een probleem.
Bas, jij genoten van die wedstrijd, het toetje van de zondagavond, uiteindelijk 2-2. Kan je daar dan ook nog van genieten als scout? Je kijkt natuurlijk met een professioneel oog.
Ja, zeker weten, ik kan ervan genieten. Dat is volgens mij de reden dat we allemaal zo bekommerd zijn om voetbal, dat we daarvan kunnen genieten. Sterker nog, ik denk dat als we dan over de tegenstander hebben van aankomend weekend Utrecht, dat die tegen Ajax uiteindelijk een minder leuke wedstrijd hadden om naar te kijken. Dus zo... kan je er nooit wat van tevoren over zeggen hoe leuk het wordt, de wedstrijd.
Ja, ik sprak natuurlijk na afloop ook even met de trainer van Almere City, Alex Pastoor. En ik had het natuurlijk over die rode kaart van Robinet. Of die niet een hele zware stempel op de wedstrijd had gedrukt. Maar heb jij het teruggezien?
Ik heb het net bij ESPN teruggezien. En iedereen die me daarover aansprak, die vond het geen rode kaart. En ik sloot me bij hun aan. En het is een kantelpunt, maar we gaan hier nou niet op terugkomen. Het hoort allemaal bij voetbal. En wat ik daar ook gezegd heb, voetballen in een vol stadion is niet altijd even makkelijk. Maar fluiten in en vlaggen in een stadion ook niet. En daar zit je ook wel eens naast, dus all in the game.
Nou, Leno, ik vond het een mooie beschaafde reactie van Alex Pastoor.
Ja, maar Alex kiest zijn woorden altijd heel zorgvuldig. Kijk, want hij geeft wel aan dat hij er volledig naast zit. En er zijn trainers die het wat in fellere bewoordingen zeggen. En die krijgen gewoon 2 wedstrijden schorsing.
Ja.
Dus het is altijd heel leuk om naar Alex Pastoor te luisteren na afloop. En dan moet je heel goed luisteren naar wat hij zegt.
Ja, Noordin, wat opviel was sowieso dat jullie allemaal heel rustig bleven. Maar ik begreep dat echt ingepeperd is bij jullie. Hè? Dat is afgesproken. Hè? Dat bij tegenspoed dat jullie vooral niet gaan ageren. En richting de scheidsrechter, richting de arbitrage. Daar is nog vooraf op gehamerd, toch?
Ja, gehamerd wil ik niet per se zeggen. Maar ik denk dat je het alleen maar in je eigen nadeel kan werken. Als je juist heel erg gaat zeuren en boos worden daarom. Dus daarom vond ik het ook de reactie van Thomas wel volwassen. Goede reactie. En ook het interview van de trainer vind ik wel goed.
En wat heb je Robinet nog gesproken gisteren toen hij uiteindelijk die schorsing kreeg?
Ja, hij zei ook vandaag ook nog van gewoon accepteren. En de wedstrijd erop gewoon weer te staan.
Ja. Over die Thomas, ik vond dat een hele mooie reactie. Want normaal gesproken, er werd gesproken over de rode kaart. Maar hij had het eigenlijk alleen maar over zijn tegenstander.
Ja.
Hij
ja.
vond het zielig voor zijn tegenstander. En hij was meer bekommerd om zijn tegenstander dan het feit dat hij een rode kaart had gekregen.
Ja. Maar dat zegt toch eigenlijk al genoeg, hè? Dat hij ook gewoon gelijk naar hem toe ging en een omhelzing gaf, zeg maar. Ja. En zich bekommerde om Leerdam.
Ja.
Kijk, als jij bewust iemand met een elleboog uit de wedstrijd beukt, dan zal je dat ook niet gaan doen.
Nee, kijk, en voetballers weten precies wat ze doen en of ze iets gedaan hebben. En hij gaf het heel goed aan wat er volgens hem gebeurd was. En hij bekommerde zich meer om de tegenstander dan om de rode kaart.
Ja, nou ja, het mocht niet baten. Hij is in ieder geval geschorst tegen Utrecht. Nog 10 potjes dus. 6 punten heeft Almere City nog nodig. Als we dan van die 34 punten uitgaan. Eerst nog eventjes naar Joep natuurlijk. Die was natuurlijk ook aanwezig in de Erva Cito afgelopen zondag.
Als je een puntje pakt op bezoek bij Heracles Almelo in het oosten van het land, dan zeg je normaal gesproken dat is oké. Want de concurrentie komt niet dichterbij. En goed, je hebt zo weer een puntje erbij voor die handhaving in de Eredivisie. Maar kijk je naar de wedstrijd, ja, dan is het toch een beetje anders, hè? 0 tegen 2, daarna zo'n 2 tegen 2 moeten incasseren. Rode kaart voor Thomas Robinet. Ik vond dat zwaar overdreven. Jullie zonder twijfel ook, jullie hebben het erover gehad. Maar ja, je zou er toch mee verder moeten. 28 punten, dan ben je, nou ja, denk ik toch zo goed als veilig. Doe nou niet zo raar, zo nuchter, zo bescheiden, Almere. Dat heeft zich al dik en breed veilig gespeeld in de Eredivisie. Her en daar nog een puntje sprokkelen, verzamelen. En dan ga je zeker weer opmaken voor een extra seizoen in de Eredivisie. Het enige, mannen, het gaat ook vaak om de speelstijl van City FC, hè. Ik heb nou niet echt het idee dat in Nederland wordt gezegd, nou, wat spelen ze daar leuk voetbal. En och, wat is het toch leuk, een feestje om naar wedstrijden van City FC te kijken. En dat is toch ook weer een beetje de kanttekening in, mannen. Want Almere kan in theorie nog de play-offs halen voor Europees voetbal. Maar met deze speelstijl, met deze opvatting, moet City dat toch helemaal niet willen, Martijn. Duik er even met jouw gast in. A. Is Almere City FC al definitief veilig? En B. Moet je het eigenlijk wel willen, die play-offs om Europees voetbal? Want dat verdienen ze toch niet met dit voetbal, Martijn? Dit anti-voetbal wat gespeeld wordt, wat wel knap is, zoveel punten met de promovendus pakken. Dus chapeau, dat zeker gezegd hebben, Martijn.
Nou, Joep heeft volgens mij niet de wedstrijd tegen Heracles heel goed bekeken. Dat was verre van Getafe Light, waar Hugo Borst het laatst over had. Jij ziet veel wedstrijden. Wat vind jij van die negativiteit, Bas, over Almere City? En dan heb ik het niet over afgelopen zondag, want dat was een andere wedstrijd.
Ja, ik denk dat Almere sowieso het seizoen anders moest aanvliegen dan de gevestigde Eredivisieclubs. Dus in die zin was het terecht dat ze de volle bak op gingen. Ik kan me nog herinneren, PSV thuis. Daar moest Almere echt volle bak gaan. Deden ze ook, anders hadden ze sowieso geen kans. Daarna schat ik Almere eigenlijk niet kansloos, maar niet de favoriet tegen FC Utrecht. En met hetzelfde spel win je die wedstrijd uit. Dus in die zin denk ik van ja, je hebt het moeten doen. En met de combinatie van spelers, jong, oud, sterk, slim, snel, denk ik wel dat je het nodig hebt.
Ja. Leno, Joep vroeg ook zich af, is Almere veilig? Wat denk jij met 28 punten, met nog 10 wedstrijden te gaan? Kan het nog lastig worden? Of gaat het gewoon een walk in the park worden?
Nou, ik vind het heel knap dat als er mensen zijn die zeggen, we hebben nog 6 punten nodig. Want het is gewoon heel moeilijk. Je moet er echt flinke wiskundige voor zijn om dit uit te rekenen. Er zijn 10 ploegen. En niet alle 10 de ploegen gaan punten pakken. En kijk, zou het tussen 2 of 3 of 4 ploegen zijn. En Vitesse kan bijvoorbeeld heel veel gaan winnen en omhoog komen en zo. Maar er zijn 10 ploegen die in principe nog in aanmerking kunnen komen voor die degradatie. Alles wat rond de 30 staat. Ja, en er gaan heel veel ploegen nog punten verliezen en dat soort zaken. Dus met 10 punten voorsprong op de derde plek van onderen, ja, dan moeten er wel hele gekke dingen gaan gebeuren. Wil je er nog uit kinkelen? Maar rekenkundig gezien ben je er nog niet, dus officieel ben je er nog niet.
Nee, nou, ik kan in ieder geval zaterdag tegen FC Utrecht goede zaken doen. FC Utrecht gaan we het zo meteen met jou over hebben, Bas. Maar ik wil ook toch nog iets meer weten van jouw scoutingswerk voor Bournemouth. Wat verwachten ze precies van jou? Wat is eigenlijk jouw taak, behalve dan spelers bekijken? Wordt er ook verwacht dat jij ook echt spelers gaat aantrekken namens de club? Hoe moeten we dat zien?
Ja, ik denk dat je als scout natuurlijk als doel hebt om de beste speler voor jouw club te vinden. Dus het is mijn doel om die speler te vinden die bij ons past. En die bij ons volgend seizoen of het seizoen daarna een fantastisch seizoen kan gaan draaien.
Ja, en hoe vaak ga je, want je opereert vanuit Nederland. Hoe vaak ga je dan naar Bournemouth?
Ik denk dat het 1 keer in de 6 tot 8 weken is. Niet zo heel vaak tegenwoordig. En zeker na COVID is iedereen gewend om via Teams meetings te hebben. Dus dat gaat heel makkelijk. We hebben gewoon normale overleggen iedere week dan online. En af en toe fysiek. Of collega's die komen naar Nederland, België of Duitsland toe. Of ik ga die kant op. Dus dat, dat is vrij makkelijk op te pakken.
Ja, je scout of je ziet dus heel veel wedstrijden. Meeste live of het meeste op de laptop?
Ja, voor mij is het een beetje half om half. Aangezien ik best wel veel wedstrijden moet zien, is het ook niet altijd verstandig om met de auto die kant op te gaan. Als ik te ver moet reizen voor wat ik voor terugkrijg, dan kijk ik hem liever even op video. En als het echt de moeite waard is, dan ga ik daar live naartoe.
Ja, en je zit dus in Nederland, in België en in Duitsland. Waar scout je nou het meest dan, relatief?
In eerste instantie het meeste in Nederland. Dat is de markt die ik het beste ken. Denk Nederland, daarna België, daarna Duitsland.
Ja, nou je bent dus op 1 juli begonnen. Is er al een speler uit jouw koker naar de club gehaald? Of nog niet?
In juli, augustus was natuurlijk de window. We hebben Milos Kerkes vanaf AZ aangetrokken dit seizoen. Ja, daar ben ik in gekend, maar daar ben ik natuurlijk niet degene geweest die daar de doorslaggevende stem in heb gehad. Daar waren ze al mee bezig, maar ik was het er zeker wel mee eens natuurlijk.
Ja. En hoe werkt zo'n proces eigenlijk? Stel, ik zeg maar, bijvoorbeeld bij Heerenveen loopt een interessante speler, die Sarawi. Dat is misschien, die heeft wel heel veel potentie, een goede technische speler. Stel, jij bent heel enthousiast over hem. Hoe gaat het dan in zijn werk? Jij kaart het aan bij de club. Gaan er dan ook nog allemaal andere mensen naar kijken? En heel veel andere mensen moeten daar een plasje over doen?
Ja, zeker weten. Het moet natuurlijk wel een gefundeerde keuze zijn uiteindelijk die we met elkaar maken. Het kan niet zo zijn dat ik de enige ben die een speler ziet. Het gaat over serieuze bedragen, dus daar moeten we van tevoren goed onderzoek naar gedaan hebben. Daar hebben we hele, ja, denk duidelijk goede processen voor. En uiteindelijk zal er nooit één keer maar scout naartoe gegaan zijn of gekeken hebben. Ik denk dat het hele team van scouts die spelen dan gezien moet hebben. En de statistieken moeten kloppen. Het hele plaatje moet voor ons kloppen en zo'n traject, dat duurt meestal wel, ik denk eerder jaren dan dat je het hebt over weken en maanden.
Ja. Zijn er veel spelers in de Eredivisie die Champions League waardig zijn in de toekomst?
Zeker weten. Kijk maar naar de spelers bij PSV en Feyenoord. Hebben het volgens mij met z'n allen goed gedaan in de Champions League. Dus in die zin is dat een goede benchmark geweest voor ons. Maar het is ook een goede reclame geweest voor de Eredivisie. En ik denk dat er zeker zat potentieel goede spelers rondlopen in de Eredivisie.
Ja, en bij Almere City?
Zoals ik al zei, ga ik natuurlijk niet over namen iets zeggen hier.
Ja, maar er lopen wel een aantal, met name jonge spelers rond natuurlijk. Zoals Steyr Racing en Jochem Ritmeester van de Kamp. Ondanks je niet op namen in wil gaan. Nee, een goede keeper, Noorden Bakker, die naast je zit.
Ja, die is ietsjes ouder dan die jongens natuurlijk. En, ja. Maar het is, wat ik al zei, een mooie mix bij Almere City tussen jonge en oude spelers. En het is altijd goed om te kijken hoe jonge spelers zich ontwikkelen.
Ja. Daarover gesproken, Leno, Racing en Ritmeester van de Kamp. Het zijn natuurlijk een beetje de groeibriljanten van Almere City. Verwacht jij dat de club die lang kan houden?
Ja. Tenzij er echt een gigantisch aanbod komt. Kijk, de eigenaar van de club die kan natuurlijk ook bepaalde toezeggingen doen en dat soort zaken. En ja, ik hoop in ieder geval wel dat ze niet te snel vertrekken, ook voor zichzelf. Omdat ze spelen nu bij Almere City op eredivisieniveau. En ze spelen. En dat is heel belangrijk.
Ja.
En ga je ergens anders naartoe, dan kom je toch weer wat sneller op de bank. Hè? Ben je onderdeel van een grote team. En er zijn er maar weer heel weinigen die dan vervolgens direct een basisplaats krijgen. Ik denk dat het niveau wat ik zie is goed. Maar ja, er werd ook wel eens gezegd over Noordin Bakker in Oranje. En toen zeiden ze ook op televisie, ben ik het ook volledig mee eens. Kijk, Noordin die zal gewoon nog een aantal jaar of 1-2 jaar op dit niveau continu en veel dingen moeten meemaken op dit niveau.
Ja.
En dan ben je weer een stuk verder dan, zoals vergeleken met Olij of zo. Ja. Dus nou, die heeft een track record en dat soort zaken. Kijk, en hij maakt de meeste reddingen in de Eredivisie, omdat hij ook het meeste werk te doen krijgt. En als je bij een andere club op de bank komt of bij een wat sterkere club op call staat. We hebben het bijvoorbeeld gezien, hè, de keeper die we bij ons hebben gehad, die naar PSV is gegaan. Die nu tweede keeper is bij PSV. Die,
Drommel.
Ja, Drommel. Die is bij ons begonnen. Die
als speler?
Ja, die was voetballer. Die heb ik een jaar getraind bij Almere City, omdat hij de overstap naar voetbal maakte. Toen heeft hij zich
via Twente.
Via Twente IJsselmeervogel ontwikkeld. Ja. En die komt niet aan spelen toe.
Nee. Nee. Nou, ga zo meteen nog even over Noorden hebben. Bas, wat ik van jou nog wel weet, wat vind je? Want Johan Hansma is natuurlijk de technisch manager en Mark de Vries is zijn scout. Zij hebben eigenlijk altijd een hele andere vijver gevist afgelopen twee seizoenen. Ze kwamen vorig jaar met Spanjaarden, drie Spanjaarden, die niet op het hoogste niveau in Spanje hadden geacteerd, maar op tweede divisie, Segunda. En nu komt hij met allemaal Fransen. Toch wel een onverwachte vijver waar hij uit vist, die toch wel succesvol is, denk ik, hè?
Ja, zeker weten. Ik vind het ook leuk om te zien. Ik zat nog te kijken naar inderdaad de nationaliteiten van het elftal. Van allerlei verschillende hoeken komen ze. Dat vind ik heel leuk. Die
zelfs
mix
van de Gomorren, van Faïs Matoir.
Ja, eentje inderdaad. Officieel Bosnië-Herzegovina volgens mij.
De nieuwe, die nieuwe aankoop.
Ja, inderdaad.
Van Hammarby overgekomen.
Ja.
Adi Nalic.
Nalic, ja. Dus ik, aardige combinatie van spelers en verrassende spelers ook. En ik moet zeggen dat het nu aardig in elkaar begint te vallen. Zeker als je ziet wat jullie net zeggen. Nog 10 wedstrijden te gaan en dan bijna zeker. Als speler zou ik het niet zo voelen. Maar ik zou er nog steeds volle bak voor gaan natuurlijk om zeker te zijn. Ik denk ook dat het voor ons wat makkelijker te zeggen is dat ze wel zeker zijn. Maar zoveel punten halen met toch wel een redelijk bond gezelschap. Ik vind het knap en goed om te zien hoe ze bij elkaar passen.
Ja, en kennen jullie als scouts elkaar? Ken je bijvoorbeeld Mark de Vries? Weet je hoe die te werk gaat? Heb je ook eens contact met Johan Hansma of?
En met beide, toevallig deze, heb ik geen contact. Ik denk ook dat wij nu inmiddels naar andere wedstrijden gaan. Dus de meeste scouts die kennen elkaar natuurlijk wel, omdat je vaak bij dezelfde wedstrijden aanwezig bent.
Ja. Noorden, Lenno had het net al even over jouw positie. Jij hebt nog contacten tot 2025, geloof ik, hè?
Ja. Nog 1 jaar na de
zin. Ja. En verwacht je ook volgend seizoen gewoon onder de lat te staan bij Almere City?
Ja, voor mij is het belangrijkste dat ik gewoon blijf spelen. En liefst op hoog niveau natuurlijk. En eredivisieniveau is voor mij natuurlijk goed podium om zelf te laten zien.
Ja.
En dat is voor mij het belangrijkste.
Ja, maar je hebt al 9 clean sheets dit seizoen. Was er nou bijvoorbeeld ook tijdens de wintertransferperiode belangstelling voor jou of niet?
Ja, dat was tijdens de winter sowieso niet ter sprake. En ik wilde sowieso volgend seizoen eredivisie afmaken voor mezelf. En dan zien we het wel.
Ja, dus de kans is groot dat je gewoon bij Almere City blijft.
Ja, we gaan het zien. Ik heb het nu nog hartstikke naar mijn zin bij Almere. Ik speel alles. Dus daar ben ik heel blij mee, ja.
Ja, maar stel er komt een club, dan wil je er wel op vooruit gaan. Ik noem maar wat. Olij, daar hadden we het net even over. Stel, die gaat naar Ajax. En er komt een positie vrij bij Sparta. Zou dat dan voor jou een stap omhoog zijn bijvoorbeeld?
Ja, ik gezien nu hoe Sparta het nu doet bijvoorbeeld, zou dat wel een stap omhoog zijn vanaf Almere natuurlijk. Maar ja, dat hangt van heel veel verschillende situaties af. En voor mij staat de speeltijd natuurlijk op 1.
Ja, Lenno, jij bent keeperscanner, hè? In het verleden veel mee bezig gehouden. Verwacht jij dat er veel belangstelling komt voor Noordenbakker na dit seizoen?
Nou, hij valt natuurlijk op. Dus ik denk dat hij nu al in de belangstelling staat. En het is maar de vraag of een keeper of men ergens een keeper nodig heeft.
Ja.
En dan kunnen er snel wat poppetjes gaan schuiven. En dat kan zowel nationaal als internationaal zijn.
Ja, maar er werd dus inderdaad gezegd afgelopen periode van Noorden in Oranje wordt er wel eens gezongen voor de grap. Maar dat is in jouw ogen nog veel te vroeg.
Nou, dat nee. Want
ik zeg niet dat hij de eerste keeper moet worden, hoor, maar een keer bij de selectie. Nee.
Kijk, als hij geselecteerd wordt, dan denk ik ook dat hij het daar heel goed gaat doen. Maar ja, wat ik je aangeef, ik heb heel veel met keepers te maken gehad. En die wilden heel vaak op jonge leeftijd al in een eerste staan. En dan zag je dat ze omvielen na een tijdje en dat soort zaken.
Ja.
Keepers zijn, want hoe oud ben jij nu, Noordin?
26.
Ja. Nou, want jij zei net, ja, Noorden is natuurlijk wat ouder, maar een keeper, daar kun je er zo 4 jaar van aftrekken. Ja. Die is eigenlijk vergelijkbaar met een 22-jarige spits. Want ja, die komen gewoon wat later, maar kunnen ook langer doorgaan.
Ja, maar hoe oud is bijvoorbeeld Nick Olij?
Dat weet ik niet.
Ja. Olij is geloof ik 28.
Ja. En als jij jezelf afzet bijvoorbeeld tegen Nick Olij, Lennon heeft het over, die heeft een heel ander track record. Begrijp jij wel dat hij bij Oranje zit bijvoorbeeld?
Ja, ik denk dat hij vorig seizoen, afgelopen seizoen was zijn eerste seizoen Eredivisie geloof ik. En toen heb je gewoon echt een gigantisch goed seizoen gedraaid. En ik denk dat hij nu natuurlijk een seizoen langer ervaring heeft dan ik in de Eredivisie. En hij doet het gewoon heel constante keeper, doet het goed. En ik heb natuurlijk, dit is nog maar mijn eerste seizoen in de Eredivisie.
Ja. Dus maar hij had het destijds, hij had het ook heel erg druk vorig jaar. En hij kon zich ook op die manier onderscheiden natuurlijk. Dat is het voordeel van een keeper als je een club in het rechte rijtje bent misschien.
Ja, zeker. Dat is natuurlijk, dan kan je onderscheiden. En ja, dat is natuurlijk het mooie aan keeper zijn. Als het wat minder gaat met je team of als je veel kansen weggeeft. Dat je natuurlijk kan onderscheiden.
En als je dan kijkt naar de huidige selectie. Dus Olij zat erbij, Bizot, Vlekken, Bart Verbrugge. Daar kan jij wel mee leven? Met die namen?
Vooral Verbrugge en Vlekken natuurlijk. Die laten zich wekelijks zien op Premier League niveau. En ik vind dat Bizot, die heeft volg ik ook wel een beetje in de Ligue 1. En die doet het echt fantastisch goed. Ze staan tweede, geloof ik. Dus ja, dat... doen het wel aardig, ja.
Hey, wat vind jij nou eigenlijk de beste keeper van de Eredivisie? Daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
Persoonlijk ben ik dit seizoen heel erg fan van Benitez van PSV.
Ja.
Ook in wedstrijden waar hij niet zoveel te doen krijgt, doet hij toch, kan hij zich toch laten zien.
Afgelopen zondag.
Ja, bijvoorbeeld. En dan laat hij zich toch heel positief zien, ja. En Welleroyter de afgelopen weken.
Ja. Ja, is hij misschien wel beter dan Bijlo?
Ja, misschien wel, ja. Hij is in ieder geval... minder blessuregevoelig natuurlijk. Maar ik kijk er graag naar. Ja. Ja,
ik vind zelf die keeper van Twente wel goed, die Oenerstaal. Ik snap nooit waarom PSV die ooit heeft laten gaan eigenlijk.
Nee, dat is ook een fantastische keeper. Goede uitstraling natuurlijk. Dat is echt een beer. Doet het goed.
Goede keeper. Tot slot de tegenstander van komende zaterdagavond in Almere. FC Utrecht, Bas. FC Utrecht, je hebt even bij FC Omnibold gespeeld en bij Emmen. Maar dat is toch gewoon jouw club, hè? Joep had het daar net al even over.
Ja, had Joep goed gezien, denk ik. Ik heb daar vanaf mijn 11e, 12e gevoetbald. En ik heb uiteindelijk in het eerste nog heel even mogen spelen. Een tijdje gewerkt, dus dan... daar zit het wel dichtbij in ieder geval.
Ja, want na je actieve carrière ben je daar ook nog. Wat heb je daar toen gedaan?
Ik heb daar nog 6 jaar gewerkt voordat ik naar Bormen toe ga.
Ja, als?
Scout.
Ook als scout, ja. Dus. Dat was altijd al, je wilde nooit de trainersvak in, je wilde altijd scouten?
Ja, ik heb niet die ambities gehad om trainer te worden. Ik denk dat het een onwijs moeilijk vak is. En ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar erg goed in zou kunnen zijn.
Ja, nou, afgelopen zondag FC Utrecht... verloren ze eindelijk weer een keer. Nou, volgens mij een reeks van 15 wedstrijden op rij dat ze niet hadden verloren bij Ajax. Maar ja, goed, er is een hoop veranderd, hè, sinds die trainerswissel, denk ik.
Ja, Ron Jans, die heeft gewoon wat degelijkheid in gekregen. Meer stabiliteit in de ploeg. Ze krijgen weinig tegen. Ze vallen iets meer terug op de wat meer ervaren spelers. En dat zie je terug. Ik denk dat hij ze wat geloof heeft gegeven... wat houvast en een duidelijke structuur zit er in het elftal.
Ja, dus zo moeilijk is het allemaal niet.
Ik denk het wel, om dat voor elkaar te krijgen met 25 spelers. En een keertje,
dus dat is wel de kwaliteit van een ervaren trainer als Ron Jans?
Dat denk ik wel. Ik vind het knap wat hij gedaan heeft, want er was wat onrust, denk ik. Zeker in het begin van het seizoen bij FC Utrecht. Een volksclub kan het altijd wel een beetje onrustig en rumoerig zijn. En hij heeft het op het oog normaal werk weer goed gekregen.
Ja, Ron Jans was er volgens mij al bij in die eerste wedstrijd tussen Utrecht en Almere. Toen was hij volgens mij net aangesteld, de eerste paar wedstrijden geloof ik. Dat was een historische voor Almere City, want het was de allereerste overwinning. Hè, met Van La Parra, die na afloop de psycholoog in de armen vloog. Veel om te doen geweest. Wat herinner jij nog van die wedstrijd? Want vooraf was Utrecht daar ook torenhoog favoriet, hè?
Ja, dat vond ik zeker wel. Dus ik was ook wel verbaasd dat het scoreverloop uiteindelijk zo was. En dat Almere dus de eerste wedstrijd in de Eredivisie gewonnen had. Dus
Utrecht kreeg ook een rode kaart, hè? Die wedstrijd.
En ik denk wel
Kitala dat... Kitala niet, dat was...
Nee, inderdaad. Het zat niet mee, maar ik denk ook dat... Ja, het is ook eigen schuld natuurlijk. Ik kan van alles wel schuld geven. Maar ik denk uiteindelijk dat Utrecht op dat moment beter had moeten en kunnen zijn.
Ja, en het is natuurlijk ook een ander Utrecht nu. Hè? Ze hebben dus die nieuwe spits, Lammers. En tegen Almere, toen was nog Seuntjes volgens mij nog de man voorin, geloof ik.
Ja.
Die nog een paar keer op jou afkwam, die wedstrijd.
Ja, klopt, ja.
Ja.
Nee, het is zeker een ander elftal. Maar er staat gewoon volgens mij wat vastere baas op het ogenblik. Dat ze weten waar ze op terug kunnen vallen.
Ja.
Maar het zal ook voor hun de eerste keer zijn om in Almere te moeten voetballen. Dus dat zal ook wel eventjes wennen zijn. Volgens mij is voor iedere Eredivisie ploeg wennen om in Almere te komen. Dus
ik denk, want?
Ander stadion. Het is
klein stadion.
Ja, kleiner. Ik denk dat de entourage, met alle respect, de Kuip is toch mooier dan in Almere. Ja. Maar dat speelt ook mee.
Kunnen ze zich minder oppeppen dan op die manier?
Ik weet niet of het oppeppen is. Ik denk dat als je in een volle Kuip speelt, dat je gewoon automatisch gestimuleerd wordt.
Sta je aan?
Ja. Ja, dat
en in het Jammer Stadion sta je minder aan. Dus dat is een goed voordeeltje voor jullie in Noord-In.
Het lijkt mij wel. Ik denk ook niet dat het veld op het ogenblik heel erg helpt om heel erg blij van te worden als tegenstander. We gaan naar Jammer Stadion toe en we spelen op een heerlijke mat. Dat speelt allemaal mee. Het mag niet, maar het is wel zo.
Maar ik denk dat iedere tegenstander op dit moment aanstaat die tegen Almere moet spelen, hoor. Dat maakt niet uit nu wat voor stadion.
Ja, en krijgen we dan een hele andere wedstrijd dan eind september, toen Almere daar won in Utrecht?
Nou, daar kan ik niet voorspellen.
Nee. Wat denk jij?
Ja, sowieso. Volgens mij zijn het nu twee totaal andere ploegen geworden. Dus het niveau van tevoren verwacht je dat het dichter bij elkaar zou liggen dan destijds. Ja. Ik denk dat ze het last krijgt. Andere manier van spelen, allebei andere formaties. Dus in die zin is het ook wel interessant om te zien hoe de coaches daarmee omgaan.
Ja, want wat van Utrecht verwacht jij? Wat heeft hij met name in de speelstijl veranderd, Ron Jans?
Ja, ik denk dat het gewoon een hele degelijke Nederlandse 4-3-3 is tegen 3-5-2, 5-3-2. Het is net hoe je de accenten bij Almere legt natuurlijk. Maar ik vind het altijd wel grappig om te zien. Wat doen wingbacks tegen gewone backs of tegen buitenspelers? Dus er zal wat switchen zijn. Zullen spelers zijn die ruimte krijgen of in de opbouw. Of juist helemaal niet, omdat ze vastgezet worden. Dus ik denk dat het het kan een tactisch heel interessante wedstrijd worden. Het kan ook natuurlijk chaos worden.
Ja, of misschien wel weer een vechtwedstrijd?
Ik weet niet. Dat is moeilijk te zeggen. Ik weet niet hoe gebrand iedereen die wedstrijd ingaat. Maar ik denk wel dat ik verwacht van Almere, Noorden, voor jullie, dat jullie weer volle bak erop zullen kletsen. Want kwalitatief gezien zijn de spelers bij FC Utrecht nu iets beter. Dus Almere moet het vanuit de organisatie, vanuit het team hebben, vanuit de inzet. En daarmee kunnen ze zeker wel het tegenstanders overbluffen. Hebben ze al laten zien.
Je hebt het gezien tegen Feyenoord. Hè? En de reactie van Pastoor na afloop in de Kuip. Totaal geen kans. Weggespeeld. Maar in ieder geval, je had geen kans. En toen zei Pastoor na de return, zeiden we zijn zo gegroeid dat we inmiddels heel veel tegenstanders het hoofd kunnen bieden. Dus Almere is wel degelijk gegroeid. Nou, Utrecht heeft ook een goede ontwikkeling doorgemaakt. Dus ja, het kan een absoluut zeer interessant duel worden. Waarbij, denk ik, niemand kan voorspellen wie de winnaar gaat worden.
En toch ga ik je een prognose vragen. Daar sluiten we altijd mee af, Lenno. Wat wordt het zaterdag?
2-1.
2-1? Nou, mooi. Ja,
hij gaat er één door.
Almere op 31 punten. Geen clean sheet voor Noorden Bakker. Bas, wat is jouw prognose?
Ja, dat is echt onwijs lastig. Ik ga voor een 2-2. Sorry, Noorden.
Weer 2-2.
Ze waren allebei van richting veranderd.
Jij mag afsluiten, Noorden.
1-0 winst.
1-0 winst. Ja. Toch weer dat wordt dan je tiende clean sheet, geloof ik.
Daar gaan we voor.
Ja, ja. Heren, dank voor jullie komst. Noorden Bakker, Bas van der Brink en Lenno van Dekken. Volgende week vanzelfsprekend een nieuwe podcast. En dan gaan we terugkijken op die wedstrijd tegen FC Utrecht. En vooruitblikken op de wedstrijd tegen Vitesse van volgende week zaterdag. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week.